De schriftlezing van deze morgen is te vinden in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 1, de versen 46 tot en met 56. Lucas 1, vers 46 tot en met 56. Lucas 1, vanaf vers 46. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar, bij Elisabeth, en keerde terug naar haar huis. Tot zover. Na de prediking zingen wij uit de berijming van de lofzang van Maria, gezang 2 van de enige gezangen, de versen 1 en 2. De lofzang van Maria, vers 1 en 2, na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zingen in de kerk is van groot belang. Er wordt heel wat gezongen in de kerk. En misschien merken wij in deze coronatijd dat dat best ingewikkeld is en lastig. Misschien missen we het. En dan zijn we jullie natuurlijk dankbaar, laat dat duidelijk zijn, dat jullie dat ook voor morgen willen doen. Maar het voelt misschien toch wat onwennig. Het voelt toch wat dat je toch ook graag misschien zelf wil zingen. Omdat dat ook iets is wat bij de kerkdienst hoort. Zingen is van groot belang. Misschien vinden we het best lastig in deze coronatijd. Het zijn vaak mededelingen die ik dan van tevoren krijg via de mail van: nou, de gemeente zingt tijdens deze coronatijd niet, of voorzangers, of er zijn heel wat verschillende mogelijkheden zo in het kerkelijk Nederland. Maar dan denk je van: dit hadden we vorig jaar totaal niet kunnen voorstellen, dat zo'n mededeling erin zou staan. Dat coronatijd daar zelfs zo'n impact op heeft, op de zang in de gemeente. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over gemeentezang. Want zingen is, als het goed is, ook heel belangrijk in je persoonlijk leven. Muziek spreekt soms dieper dan alleen woorden. Er zijn misschien liederen, psalmen die echt een dierbare plek in je leven hebben. Die je dierbaar zijn. Omdat ze je wellicht in een moeilijke tijd doorgeholpen hebben. Omdat die psalm, dat lied, juist jou vast was. Juist klonk op die momenten dat je het moeilijk had. Misschien verbind je een lied aan iemand die je lief is. Die er nu wellicht niet meer is. Misschien aan een gebeurtenis in je leven, de geboorte van je kinderen. Waar je dan op dat moment dat lied zo'n opbouwende werking van uitging. Zingen is heel belangrijk. In de kerk en in het geloofsleven. En de Bijbel vindt dat ook. Juist de kerk vindt zingen heel belangrijk omdat de Bijbel ons dat aanreikt. We hebben een heel psalmboek met 150 liederen. Maar buiten de psalmen vinden we ook heel wat liederen. In Exodus begint dat al. Dan hebben we het bekende lied van Mirjam. In Exodus 15. In 1 Samuel 2 vinden we het lied van Hanna. In het gedeelte wat we hebben gelezen in Lucas 1 vinden we later, aan het einde van Lucas 1, vanaf vers 67, de lofzang van Zacharias. En in het laatste Bijbelboek in Openbaring wordt er ook heel wat gezongen. Dus de Bijbel vindt liederen, vindt zingen ook van groot belang. En een van de liederen die we dus krijgen, dat is de lofzang van Maria. En de lofzang van Maria heet in de kerkelijke traditie het Magnificat. Het Magnificat. Misschien denk je, nou wat is dat? Dat is de Latijnse benaming voor de eerste woorden van het lied. Mijn ziel maakt de Heere groot. Mijn ziel maakt groot. Groot maken, Magnificat. Het zegt al van waar gaat het lied eigenlijk over. Het is niet een lied over wat ik deze week heb meegemaakt. Maar het is een lied wat groot maakt. Wat de Heere groot maakt. En dat is wat we ook als gemeente, als gelovige persoonlijk mogen doen. Dat is wat Maria ons aanreikt. Dat is wat de Heer onszelf aanreikt vanmorgen. Om eerlijk te zingen met Maria mee. Het thema voor de verkondiging is Magnificat. En we zien in het lied twee dingen. We zien in het lied wie Maria is. En we zien wie de Heer is. Dus thema voor verkondiging Magnificat. We zien wie Maria is en wie de Heer is. Ja, wie is Maria? Dat is al een hele grote vraag. Wie is ze eigenlijk? En jongens en meisjes, als je moest vertellen wie nou Maria was. Ja, dat is eigenlijk best lastig, hè? Er staat niet zo heel veel over haar in de Bijbel. We weten dat ze jong was. En dan is het vaak gissen hoe jong. Maar als we een beetje kijken in die tijd, hoe dat was, wanneer je bijvoorbeeld de gewoonte was als vrouw om te trouwen en ook allerlei andere omstandigheden meenemen, dan zal ze misschien 14, 15 geweest zijn op dit moment. En er staat bij het begin in Lucas 1, als we Maria voor het eerst ontmoeten, dat ze verloofd is, ondertrouwd is met Jozef. Nou, moeten we even uitleggen, dat is niet zoals vandaag de dag, dat je naar het gemeentehuis gaat, want die hadden ze niet. Dat betekende in dit geval dat Jozef en Maria getrouwd waren, maar nog niet bij elkaar woonden. Dus dat betekent dat ze ondertrouwd waren. Ze waren getrouwd, maar ze woonden nog niet bij elkaar. En in die situatie komt een engel naar haar toe. Naar dit meisje, getrouwd, maar nog niet samenwonend met haar man. En die engel heeft een grote boodschap voor haar. Maria, jij zult de moeder van de redder van deze wereld zijn. Jij zal de zaligmaker ter wereld brengen. Dat meisje. Met deze boodschap. Kunt u zich voorstellen wat dat met haar gedaan zal hebben? Denk eens zelf toen u zo oud was. En dan zo'n boodschap krijgen. Van de engel van de Heere. Maria houdt het niet voor zichzelf. Maria gaat naar Elisabeth, haar nicht. En ook daar is een wonder gebeurd. Ook daar is de genade van de Heere getoond. Want Elisabeth werd onvruchtbaar geacht. Was ouder geworden. En eigenlijk had zij en had haar omgeving de hoop opgegeven. Maar ook bij haar is de engel geweest. En ook bij haar is een boodschap gebracht. Elisabeth, jij zult Johannes baren. En Johannes zal de Heer Jezus aanwijzen. Hij zal de Heer Jezus aanwijzen als de redder van alle mensen. En deze twee vrouwen gaan nu elkaar ontmoeten. Deze twee vrouwen. He, jongens en meisjes, je kan het zo zien dat het eigenlijk een ketting is. En deze twee vrouwen, Maria en Elisabeth, zijn twee schakeltjes in die ketting. En die ketting, dat is het plan van God tot de redding van deze wereld. En deze twee vrouwen, Maria en Elisabeth, zijn twee schakeltjes van die ene ketting. God wil ze gebruiken. En wat zullen deze twee vrouwen veel met elkaar gesproken hebben? En wat hebben ze veel met elkaar te bespreken in dat opzicht? En als Maria bij Elisabeth komt, dan wordt Elisabeth meteen verheugd, vrolijk. Want wat gebeurt er Als ze Maria ziet, springt Johannes op. Johannes begint al eigenlijk te preken in de buik van zijn moeder. Hij wijst nu al de Heer Jezus aan. En dat zegt Elisabeth ook tegen haar. Lezen we in vers 1, hoofdstuk 1, vers 44. Johannes spreekt al in de buik van zijn moeder. Dit is de redder, de zaligmaker van deze wereld. En als Maria dat hoort, dan wordt ze heel klein. En dan gaat ze zingen. Want er zijn eigenlijk geen woorden voor. Voor dit wonder wat de Heer hier aan het doen is. In het leven van deze twee vrouwen, in het leven van Maria, daar zijn eigenlijk niet echt woorden voor. Het enige wat je dan kan doen is zingen. En Maria zuigt dat niet zo uit de duim, maar Maria zingt in navolging van liederen die ze kent. En vooral het lied van Hanna, dat we vinden in 1 Samuel 2, dat zijn woorden, beelden die zij gebruikt in haar lied. Maar als je elk zinnetje uit dit gedeelte zou bekijken en zou vergelijken met het Oude Testament, dan zou er een Oud-Testamentische tekst uitkomen. Waar Maria naar verwijst. Een woord, een zin, een beeld. En vooral het lied van Hanna. En dat zegt, Maria kent de liederen van Israël. En kan haar gevoel, kan haar belijdenis alleen maar verwoorden tegen die achtergrond. Met die woorden die ze al van jongs af aan meegekregen heeft. En om even een zijlijn te bewandelen, dat is ook een belangrijke lijn voor ons vandaag. Juist ook in de kerk. Juist ook in het leven. Zoals gezegd, zingen is in de kerk van groot belang. Maar kennen we ze nog wel? Je merkt in het pastoraat, als mensen het gevoel, het contact met de werkelijkheid voor zichzelf verloren zijn. Door dementie, door Alzheimer, door allerlei omstandigheden. Dan is soms een gesprek niet meer mogelijk. Maar als je begint te zingen, bekende liederen, bekende psalmen, dan gaan ze meezingen. Waarom? Omdat ze die kennen. Omdat dat woorden zijn die ze van jongs af aan hem al hebben meegekregen. En zouden wij dat ook kunnen? Want het gevaar vandaag de dag is, omdat wij zoveel informatie meekrijgen, er zoveel nieuwe liederen inkomen, dat we juist dat niet meer kunnen. Omdat we ze niet meer kennen. En dan bedoel ik het niet alleen uit het hoofd, maar ook met het hart. Maar vooral ook uit het hoofd. Dat ik psalmen, dat ik liederen niet meer ken. Omdat ik duizenden liederen anders zou moeten kennen. En daarom is het van groot belang ook nog daarbij stil te staan. Daarom ook zingen in de kerk hoog te achten. Liederen hoog te achten. Die ook te leren. En jongens en meisjes, misschien vind je het niet altijd even leuk psalmen leren. Als je denkt, ja, waarom zou ik dat doen? Misschien als jongere heb je daar ook last van. Dat je denkt, ja, waarom zou ik dat allemaal doen? Nou, hierom. Zoals Maria dat laat zien. Maria, die misschien net zo oud is als jij. Die zegt, ik kan mijn geloof alleen maar soms belijden. Door de liederen die ik van jongs af aan geleerd heb en meegekregen heb. Dus daarom leer je psalmen ook goed. Ken je liederen. Maar dat is slechts een zijlijn. Want het gaat Maria niet over zichzelf. Totaal niet. Want de vraag die Maria eigenlijk steeds weer op laat komen, die noemt ze niet expliciet, maar ze onderhuids zien we steeds weer die vraag opkomen is, wie is zij nou eigenlijk? Wie is Maria nou? Ze wijst van zichzelf af, het gaat niet om mij. Want wie is zij? Zij is een jong meisje. Een meisje in een leeftijd waar mensen zeggen, ja, die is nog niet, ja, niet goed wijs, dat is misschien niet een goede benaming, want dan ga je heel andere dingen denken. Maar zij was niet een persoon waarvan mensen zegden, nou, je hebt de wijsheid en de kennis nu al. Maar ook van zichzelf zegt zij, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Vers 48 omschrijft zichzelf de nederige staat van zijn dienares. Dat kunnen we allereerst gewoon heel letterlijk opvatten. Wat, Maria komt uit Galilea. En wat is Galilea nou? Galilea, daar werd op neergekeken. Als je in Jeruzalem de naam Galilea of Galileër liet vallen, of ze hoorden dat jij aan je accent uit Galilea kwam, dan werd er meteen op je neergekeken. Dat was een onbeduidende provincie. Dat waren mensen die eigenlijk niets voorstelden. En in die provincie was Maria ook nog jong, onwijs. Dus om het zo te zeggen, Maria stond op de laagste treden van de maatschappelijke ladder. Als je een hiërarchie hebt wat in die dagen heel sterk was, dan staat Maria onderaan. Maar ook van zichzelf zegt ze geestelijk, als ik kijk naar de Heere, ja, wie ben ik dan? Ik ben een klein mens. En dat moeten we ook weer in die dagen, in die tijd zien. Maria vraagt zich eigenlijk af, ja, wat kan ik nou de Heere geven? Niet. Want als ik de Heere vraag om zijn genade en zijn liefde, dan was het in die tijd de gewoonte, als je dat aan een koning vroeg, mag ik uw genade, mag ik land, zo zegt Lex, dan wil de koning wel wat terug hebben. He, zo werkte dat. Als je mij wat geeft, dan geef ik je ook wat terug. Maar Maria concludeert hier, ja, maar wie ben ik nou? Ik heb niets om terug te geven. Als ik kijk naar de Heere, als ik vraag om zijn genade, om zijn liefde, wat heb ik nou terug te geven aan hem? Ik ben maar een klein mens. En ook nog nederig. De laagste treden van de ladder. Wie ben ik? Ik stel voor hem niets voor. Waarom zou hij mij dat willen geven? Waarom zou de Heere naar mij omkijken? Want wat stel ik nou voor? Ja, dat is een grote vraag. Vandaag de dag ook. Wie ben ik? Wie ben ik als mens? En opnieuw, laten we daar gewoon eerst heel letterlijk naar kijken. Wie ben je als mens? Als je kijkt in de spiegel, wat denk je dan? Een letterlijke spiegel bedoel ik dan. Als je zo meteen in de spiegel gaat staan, kijken. Kijkend naar jezelf, wat schiet er dan door uw hoofd heen? Wat schiet er dan door jouw hoofd heen? Heel vaak zijn dat negatieve gedachten. Vergelijk het met een ander. Ja, wie ben ik dan? En vooral onder jongeren is dat een groot punt. Misschien heb jij daar ook last van. Als je in de spiegel kijkt. En je vergelijkt je met die ander op school of op je studie. Dat je denkt, ja, wat stel ik nou eigenlijk voor? Ik zie er niet uit zoals hij. Ik ben niet zo sportief als hij. Ik ben niet zo populair als hij. Wat stel ik nou eigenlijk voor? Ik ben niet zo knap als zij. Wat ben ik nou eigenlijk? Misschien kijkt u in de spiegel en denkt, ja, wat zie ik hier nou staan? Misschien een hoopje vernedering. Vernederd, psychisch vernederd. Misschien vernederd, schaamtevol omdat je in deze periode je werk verloor. Je baan op de tocht staat en denkt, Ja, dan ben ik niet meer zoals al die anderen. Je beschaamt je misschien. Misschien lichamelijk vernederd, letterlijk. Mishandeld. Misschien in je huwelijk. Mishandeld. Gekwetst. Onder de duim klein gehouden. Misschien een nederig hoopje mens, omdat je huwelijk stuk ging. En dat je denkt, wie zou er nog ooit voor mij kunnen houden? Zo kan je in de spiegel staan. Letterlijk. Met die vraag, wie zou er ooit voor mij kunnen houden? Wie ben ik nou eigenlijk? Maar Maria bedoelt het vooral geestelijk. Al komt die vraag bij Maria niet zo op, die letterlijke vraag. Het is wel een vraag die ook vandaag de dag speelt. Maar Maria stelde vooral geestelijk. Als ze kijkt naar de Here. Als ze naar de genade van de Here kijkt, die zij zo heel concreet ervaart. Dan vraagt ze zich af, ja maar wie ben ik nou? En dat is wat de Here ook vraagt vanmorgen. En dat is niet los van die letterlijke vraag. Maar die geestelijke vraag is wel een geloofsvraag. Als u vanmorgen kijkt in de spiegel. En dan bedoel ik dit moment niet de letterlijke spiegel. Maar in de spiegel die God ons vanmorgen voorhoudt door zijn woord. Wat ziet u dan? Wat zegt u dan? Wat zeg jij dan? Zeg je het dan met Maria mee? Heer, wie ben ik? Wie ben ik dat u ook vanmorgen naar mij toe komt? Wie ben ik als ik gedenk aan wat met kerst gebeurd is en wat er gaat gebeuren ook weer komend jaar? Als we daar bij stil mogen staan komend jaar. Dat u naar deze wereld gekomen bent. Dat u uw genade en liefde wilde bewijzen. Maar wie ben ik? Wie ben ik? Dat is een geloofsvraag. Een centrale geloofsvraag. Maar heb je die vraag ooit jezelf gesteld? Of ben je nog te hoogmoedig? Staat u nog te hoog van uzelf? Dat je denkt, ja, ik heb de Heer niet nodig. Waar heb ik de Heer nou voor nodig in mijn leven? Kijk om je heen. Kijk om je heen. Hier in Rotterdam. In Capelle of waar u ook woont. Kijk om u heen, want zoveel mensen hebben de Heer niet nodig en daar gaat het toch ook goed mee. Waar heb ik de Heer voor nodig? Bent u nog zo hoogmoedig dat u denkt dat u voor God kan bestaan? Nee, een betere vraag is de vraag die Maria stelt. De lofzang die zij zingt, van wie ben ik? Als ik kijk, en ik noemde het al, naar de genade van de Heer, en dan kom ik bij het tweede. Want wie is de Heer nou? Dat komt bovenal in het lied van Maria naar voren. Wie is de Heer nou? Daar gaat het om. Het gaat niet om Maria met haar daden, met haar grootheid. Nee, ze zingt juist heel klein van zichzelf. Maar ze zingt vooral heel groot van de Heer. Hoe groot is de Heer? Nou, hij is, zingt ze vers 49, machtig. Hij is almachtig. Hij is hoog verheven. Hij is heilig. Wie is de Heere nou? Nou, mensen wilden hem graag ontmoeten. Hé, jongens en meisjes, misschien weten jullie dat. Dat er sowieso twee mensen in de Bijbel gevraagd hebben, mogen wij God zien? Dat waren Mozes en Elia. En beide wilden ze graag God zien. Maar God zei, jullie kunnen mij niet zien. En niet omdat God dat niet wil. Maar omdat de Heere weet. Als jullie mij zien zullen zoals ik ben. Dan zullen jullie sterven. Want zoveel heiligheid, zoveel macht, zulke verhevenheid. Dat kan geen mens aan. Met al die kleinheid, met al die zondigheid. Mensen konden niet naar God komen. Maar wat Maria duidelijk maakt is, nee, ik als mens kon nooit naar God komen. Ik heb hem niets te geven. Maar het wonder van kerst, het geheim van kerst, dat zit niet in de kerstbomen en in de kerstkrantjes en in de kerstdiners en alles wat wij met kerst allemaal gemaakt hebben. En je kan een hele lijst maken tegenwoordig wat er met kerst allemaal georganiseerd wordt, maar daar gaat kerst niet om. Het geheim van kerst, dat is niet mensen naar God, maar God naar mensen. Mensen konden God niet ontmoeten. Maar hij kwam zelf. En dat is wat Maria bezingt. Ik zie Gods macht. Ik zie Gods verhevenheid. Ik zie Gods genade in dit kind. In dit kind wat nu in de baarmoeder van Maria zit. Maar wat op Gods tijd gekomen is. Paulus zegt het al in Galaten 4. Op Gods tijd, in de volheid van de tijd, is God naar deze wereld gekomen. Wil ik de Heere zien, dan kijk ik naar de Heere Jezus. En dan zie ik wie de Heere is. En Maria heeft daar heel veel woorden voor nodig. Vers 47, mijn geest verheugt zich in God, mij zalig maken. Dat is wie de Heere is. Dat is hoe hij zich bekend maakt. Niet als iemand die zegt, nou jij mens, jij bent te min voor mij. Nee, de Heere wil zelfs mij redden, zalig maken, redder. En zelfs bezingt ze zijn hart in vers 50. Zijn barmhartigheid, zijn trouw, zijn, dat betekent het woord, daar komt het woord vandaan, barmhartigheid, zijn warme hart. In de Heer Jezus zie ik het hart van de Heere. En het hart van de Heere was zo, dat hij trouw bleef aan zijn woorden die hij diep in het Oude Testament al gezegd had. En dat is wat de Heere door de hele Bijbel wil laten zien. Dat hij niet op een afstand blijft. Dat hij, kun je denken, de Heere die is hoog verheven, die is machtig. Dat zeggen andere godsdiensten ook. Ja, maar daar kan je niet zo bij komen. Daar moet je zelf iets voor doen. Maar wat de hele Bijbel duidelijk maakt, wat Maria door haar lied duidelijk maakt, is dat de Heere zo genadig dichtbij is. En dat hij altijd dezelfde is gebleven. In het Oude Testament was hij hetzelfde. In het Nieuwe Testament was hij ook hetzelfde. En ook vandaag de dag is hij nog steeds dezelfde. En daarom geeft hij u, daarom geeft hij jou zijn woord, geeft hij zijn Bijbel. Want wat wil hij daarin duidelijk maken? Dat wat Maria bezingt. Want wat komt uit de Bijbel naar voren? God had kunnen besluiten, nadat de wereld in zonde viel, had hij kunnen besluiten, ik vernietig die hele wereld. Met één zwiep van mijn machtige hand zorg ik ervoor dat er niets meer van overblijft. Ik had kunnen zeggen, zegt de Heere, blijf jullie maar. Doen jullie maar wat jullie willen. Jullie zullen jezelf in de vernieling brengen als mensheid. Maar in Genesis lezen wij al de genade, de trouw van de Heere. Hij wil door. Hij gaat door met het volk Israël in Abraham. Al weet hij dat dat volk Israël in latere tijden ook weer in zonde zal vallen. Ook zijn eigen weg wil gaan zonder de Heere. Maar toch blijft de Heere dat volk trouw. En ik wil bijna zeggen van tot vandaag de dag. Hij blijft trouw. Hij wist wat voor volk dat was. Hij wist waar hij mee in zee ging, om het zo te zeggen. Maar hij bleef trouw. Hij is barmhartig. En dat is wat Maria bezingt. Maria bezingt, nee, ik heb het niet verdiend. Want wie ben ik? Maar de Heere geeft het zonder te kijken naar wie ik ben. De Heere wil genadig zijn. De Heere wil zijn warme hart in de Heere Jezus Christus tonen. Zonder te kijken of ik wat terug te geven heb. Hij is de God van imperfecte mensen. De God van Israël. De God die trouw blijft aan zijn woord. Als hij zegt, kom tot mij. Allen, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, dan meent de Heere dat ook. Als hij zegt dat hij voor deze wereld gekomen is, dan meent de Heere dat ook. Dan verandert hij zijn woord niet. En Maria bezingt de Heer als hoogverhevene in het genadige kind van Bethlehem. En dan zingt een ander lied. En dat is ook de uitnodiging die Maria door dit lied doet. Kom, laten wij aanbidden die grote koning. Die koning die diep in het Oude Testament al beloofd is. God was van het Oude Testament al bezig. Bezig met het vervullen van zijn werk, met zijn plan. Gekomen in de Heer Jezus. En kan ik dan mij met Maria identificeren? Kijk het in die spiegel van Gods woord vanmorgen. Van ja, maar wat heb ik nou bij de Heer mee te brengen? Eigenlijk helemaal niet. Maar de Heer zegt vanmorgen ook tegen u, ook tegen jou. Dat hoeft ook niet. Want je kan het ook niet. Daarom ben ik naar deze wereld gekomen. Daarom heb ik mijzelf gegeven. Daarom is het kerst geworden. Daarom heb ik met mijn liefde, in mijn genade, mijzelf in de Heer Jezus getoond. Hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Misschien vindt u dat heel moeilijk om te zeggen. Misschien worstelt u daarmee. Dat u zegt, ja, maar is dat dan ook voor mij? Kan ik dat met haar meezeggen? Hoe kan ik dat nou weten? Nou, Maria zegt het. Vers 49. Hij heeft grote dingen aan mij gedaan. En dan gaat het niet om wat zij heeft gedaan, maar wat aan haar gedaan is. Dan kunnen we twijfelen aan onszelf. En misschien doen we dat ook. Misschien heb ik heel veel twijfels. Maar de Heere zegt het vanmorgen u, jou toe. Ik ben gekomen om ook jou te redden. Om te tonen wie ik ben. De God van kwetsbare mensen. Mensen die met zichzelf worstelen. Mensen die zich afvragen, kan er ooit iemand van mij houden? Zal er ooit iemand naar mij omkijken? Is er ooit iemand die in mij vertrouwen zal hebben? Dan klinkt vanmorgen ook dat woord. In de diepte van je leven zegt de Heere, ik ben gekomen. Niet als een koning op een troon, maar als een klein kind in een voederbak. Ik kwam in de diepte van het bestaan. In de diepte van de menselijke treurnis en zonde kwam ik ter wereld. En daar wil ik ook in staan. Want ik ging nog dieper aan het kruis. Is er ooit iemand die van mij kan houden? Misschien moet je die zin anders verwoorden. Is er ooit iemand die meer van mij kan houden dan de Heere zelf? Want dat zegt de Heere vanmorgen. Is er ooit iemand die meer van u, van jou zou kunnen houden dan de Heere? In welke omstandigheden u ook zit. Met welke vragen u rondloopt. Mensen die aan zichzelf twijfelen, mensen die met zichzelf worstelen. Met hun problemen worstelen. Wil de Heere geven. Dat je hem leert kennen. En Maria maakt duidelijk. De Heere staat voor hen in. Voor hen die in hem geloven. En ook als hij terug zal komen. Want dat is wat Maria duidelijk maakt. Hij zal terugkomen. En dan zullen alle rollen omgedraaid zijn. De mensen die dachten heel veel voor te stellen. Die dachten, we kunnen het prima zonder de Heere doen. Dat zijn hoogmoedige mensen. Machtigen die worden van de troon gestoten. Vers 52. Hoogmoedigen worden nu al uiteengedreven. Rijken worden weggezonden. Terwijl mensen Die zeggen, Heere, ik begrijp totaal niet waarom u naar mij om wilde kijken, waarom u dat wilde. Die zal de Heere dan verhogen. En Maria zegt, daar zal ik dan bij zijn. Want ik begrijp het niet waarom de Heere zoveel liefde aan mij wil bewijzen. Maar hij deed het toch. En waar zal u dan bij horen? Waar zal u dan bij horen als de Heere terugkomt? Zal u dan horen bij de Heere? Bij die groep mensen die zal zeggen, ja, wie zijn wij eigenlijk? Dat de Heere zoveel genade wil bewijzen. Maar hij wilde het en daar hou ik me aan vast. Dat is wat geloven is. Vasthouden aan zijn belofte. Dat hij in de Heer Jezus genadig wil zijn. Ondanks mezelf. Of behoort hij tot die groep mensen die in dit leven God niet nodig had. Dachten prima voor te leven. Misschien ook nog overgoten met een geestelijk sausje. Waar zal ik bij horen? Zal ik horen bij de mensen die het loflied van Maria nooit zullen zingen? Met mond en of hart. Of zal ik horen bij mensen van wie het lied van Maria ook hun lied is? Een collega zei eens, een collega van mij die zei eens, de Heere vraagt geen treurwilgen, maar die vraagt loofbomen. De Heere vraagt om loofbomen. Mensen die het lied van Maria kunnen zingen. Ik begrijp het niet dat de Heere zo goed is, maar hij is het. En daarom loof ik hem, daarom maak ik hem groot. En dat is wat geloven is, verwondering. En daartoe wil de Heere je ook vanmorgen brengen. Verwondering. Zie je zijn genade. Zie je zijn genade in dat kleine kind in Bethlehem. Zie je zijn genade. Als die kleine handjes naar deze wereld uitgestoken worden. Vanuit de kribbe steekt hij zijn handjes uit naar deze wereld. Aan het kruis steekt hij zijn doorboorde handen uit naar deze wereld. Hij steekt vanmorgen zijn hand uit. En vraagt om zijn hand aan te vatten. Om u te verwonderen dat hij zijn hand uitreikt naar u, naar jou. En hem te loven. Te loven met Maria. Te loven met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Heere, ik begrijp het niet. Maar mijn ziel maakt u groot. En dan mag je zingen. In coronatijd. In niet-coronatijd. Maar zing. Zing maar door met mond en of hart. Want dat is wat de Heere verdient. Heere, mijn ziel, mijn leven. Maakt u groot. Verheerlijkt u. Tot in alle eeuwigheid. Amen.